Mijn naam is René van Kolm. Ik ben al ruim 8 jaar familiecounselor en help en ondersteun familieleden, partners en naasten van verslaafden. In deze podcast ga ik in gesprek met de familieleden en partners en geef ik tips over hoe om te gaan met verslaving als naaste. Zelf ben ik 30 jaar verslaafd geweest en daarom weet ik als geen ander hoe moeilijk het is voor de omgeving. Want niet alleen degene met de verslaving, maar ook de mensen om me heen hebben hulp nodig. Dit is Eerste Hulp bij Verslaving.
Dit is een serie over voeding en Arie's gasten vandaag zijn Marleen Dijkhoff en Sielke Seibe van de Ayurveda podcast. Ze hebben een gloednieuw boek dat heet Alles over Ayurveda. En in deze aflevering leggen ze ook uit waarom deze eeuwenoude wijsheid vandaag de dag nog zo ontzettend relevant is.
Wat een ontzettend leuk boek, Alles over Ayurveda, is het geworden.
Dankjewel, ja, vinden wij ook.
Heel mooi vormgegeven. En weet je wat ik het allerleukste eraan vind? Vind ik, denk ik, dat het voor de leek is.
Ja.
Dat het echt, want de Ayurveda, weet je, ik heb er ook veel over gelezen en ook wel mensen over gesproken die er heel diep in zitten. En dan is het ook wel erg spiritueel. En,
ja, want wat dacht je dan?
Een beetje hermetisch.
Ja, precies. Dus
ik kreeg een bericht van Sielke dat jullie dit gedaan hadden samen, dat jullie die podcast hebben. En toen dacht ik eerst van, wow, zo, jullie durven. Maar de toon van het boek is zo prettig en zo toegankelijk geschreven vanuit eigen ervaringen. Dus het leek me leuk voor dit gesprek nu hier samen om eerst eens uit te leggen. Wat is die Ayurveda nou precies? Hoe werkt het? Waar komt het vandaan? En dan natuurlijk ook te horen wat jullie zo geraakt heeft erin. Dat je er zo diep in gedoken bent. En daarna wat tips over hoe eet je dan volgens de Ayurveda? Wat moet je eten? Hoe moet je eten? Daarover. Lekker veel. En als we tijd over hebben, komen er vast nog wat andere dingen.
Dan gaan we ook nog wat koken ook nog, als we tijd over hebben.
Als je durft. Ja. Nee, maar laten we beginnen met de uitleg. Wat is nou precies die Ayurveda?
Ja, Marleen, jij zit er al langs in. Jij mag steek van wal.
Ayurveda, ja, het bestaat natuurlijk echt al heel lang. Echt al duizenden jaren. Komt uit India. En Ayurveda, kijk, je kan een uitleg geven van een uur over Ayurveda. Gaan we niet doen. Ayurveda die zegt dat de mens bestaat uit 3 soorten types. Dus we hebben een vata type, een pitta type en een kapha type. Maar elk mens heeft ook alle 3 die body-mind type, zo noemen we dat, heeft die ook in zich. Dus stel jij hebt bijvoorbeeld je bent vooral pitta, heb je ook vata en kapha. Alleen bij iedereen is die verhouding anders. Dus dat is eigenlijk hoe jij geboren wordt, dat is jouw blauwdruk. Op het moment dat jij geboren wordt, eigenlijk al toen je gemaakt werd, vanaf het moment van de conceptie, is er een blauwdruk van jou. En als jij leeft volgens die blauwdruk, dan blijf jij gezond. Maar wat gebeurt er? Heel veel mensen die gaan precies de dingen doen die niet goed voor ze zijn. En of dat nou met voeding te maken heeft, kan met leefstijl. Kan
met
echt gewoon de wereld waarin je leeft.
Prikkels.
En dan ga je steeds verder af van jouw blauwdruk.
En die blauwdruk, die pitta, die kapha en die vata, wat zijn dat precies? Zegt dat iets? Is dat vergelijkbaar met sterrenbeelden bijvoorbeeld?
Nee, wel een leuke vergelijking. Maar een pitta is bijvoorbeeld een type, kan je zien aan het uiterlijk en aan het karakter. Dus dat, zeg maar, dat komt samen in dat body-mind type. En dat heb je ook bij vata en ook bij kapha. En zo kan je heel duidelijk zien, oké, die is duidelijk voor al dat. Maar je hebt altijd dus alle 3 de dosha's in je. Alleen dus die verhouding verschilt zo ontzettend. En daarom is voor iedereen ook iets anders aan te raden.
Maar dan nog vraag ik me af, wat als ik een pitta ben, hoe ben ik dan? Ook al heb ik die andere 2 ook een beetje.
Als pitta ben jij, ik denk overigens dat jij een pitta bent.
Ah.
Pitta kapha, denk ik. Pitta's zijn heel erg zelfverzekerd. Dat zijn die mensen die binnenkomen en die hebben gelijk een soort van hallo, weet je wel, je wordt gelijk gezien. Die hebben natuurlijk leiderschap, die hebben een onwijze drive. Die kunnen echt, en dit zijn dan talenten, hè? De talenten van een pitta. Die zijn heel erg geordend, die houden van structuur. Even de belangrijkste dingen. Dus bijvoorbeeld Sielke heeft er apps op kleur staan. Dat is echt een pitta-type.
Ja, dat is gewoon heel fijn, dat is heel overzichtelijk.
Dat is een pitta-type. Maar dat is als je in balans bent. Maar als je uit balans bent, kun je ook weer voor dat body-mind-type zeggen wat er gebeurt. Nou, wat gebeurt er bij een pitta-type uit balans? Die wordt snel geïrriteerd, ongeduldig, boos, krijgt last van ontstekingen.
De kans op een burn-out
ligt heel erg op de loer bij een pitta. Dus even in een in een notendop dit, hoe dat dan zit. Je hebt talenten van de dosha en ommeland.
En het is natuurlijk ook dat, kijk, Ayurveda is al meer dan 5000 jaar oud, komt uit India. En het is iets wat vooral je voeding en je leefstijl omvat. Dus niet alleen de body-mind types, maar ook dus de voeding en de leefstijl die je hebt. Hoe laat sta je op? Hoe laat ga je weer naar bed? Welke routines houd je aan? Dus het is echt allesomvattend wat dat betreft.
Klopt het een beetje wat ik zei trouwens?
Nou, het is altijd lastig van jezelf te zeggen. Hè? Of je zelfverzekerd bent bijvoorbeeld.
Dat... Ja.
Maar daarom vind ik het misschien leuk, dus los van het antwoord of het klopt of niet. Daarom vind ik het leuk dat je altijd een beetje van alle drie. Want ik voel me over het algemeen best zelfverzekerd en overmoedig. Maar net zo goed heb ik periodes dat ik me dat helemaal niet voel. En dat ik twijfel en somber en aarzel. Klopt. Dus dat vind ik mooi eraan, dat je dus alle drie die dingen in je hebt. Je bent misschien vooral één, maar absoluut ook een beetje van al dat andere. Dat is wel goed erop.
Ja, en wat dus daar het fijne van is, als je een beetje weet welk type dat je bent. Dus zeg maar je blauwdruktype. Maar ook wat jouw onbalans is op dat moment. Dan kun je dus heel specifiek en heel persoonlijk gaan kijken naar wat jij dan nodig hebt. Dus het is heel logisch dat jij andere voeding of andere routines nodig hebt, omdat jij een bepaald type bent, dan jouw buurvrouw of dan jouw nichtje of dan wie dan ook. Want we zijn allemaal anders. Dat zie je qua uiterlijk, dat zie je qua karakter, de manier van bewegen. Weet je, dus dat vind ik zo interessant in Ayurveda, dat het dus persoonlijk is.
Ja, heel erg op maat.
Ja.
En maar wat betekent het?
De kennis van het leven is dus, dat is, ja, je zou ook zeggen ook wel de wetenschap. Maar het is meer, eigenlijk meer het inzicht vind ik meer van het leven.
Ja, fantastisch hè?
Ja, dus het is wel echt allesomvattend.
En hoe komt het nou, want wij kennen elkaar alle drie al best lang eigenlijk. We hebben wel eens samengewerkt.
We go way back.
Ja, echt wel 2006 of zo.
Ja, echt lang geleden.
2007. Dat was toen werkten jullie bij BNN en ik bij de EO. En toen gingen we samen een programma maken, wat heel erg leuk was.
Hot dog.
Nu allemaal terzijde geschoven, want nu gaat het even om jullie. Ik kende jullie als vrouwen die in die mediawereld carrière aan het maken waren. Aan het bouwen, aan het maken, aan het gaan. Op een gegeven moment kwamen er gezinnen en andere dingen. Het leven zoals het leven voortgaat voor veel mensen. En nu ineens vol in die Ayurveda met een hele leuke podcast en een prachtig boek. Helemaal erin. Wat is er in jullie leven gebeurd om die beslissing te nemen?
Ja, dat is denk ik een aaneenschakeling aan dingen die er gebeurden. Toen wij samenwerkten, overleed mijn vader en hij had zelfmoord gepleegd. Dus voor mij was dat een soort cue van, en nu ga je gelukkig zijn voor twee, je gaat leven voor twee. Dus ik ging heel hard leven, echt. En dat was op een manier die gewoon niet goed voor me was. En wat gebeurt er dan? Dat krijg je gewoon terug. Dat krijg je op je bordje, hoe dan ook. Dus ik merkte op een gegeven moment dat ik sliep slecht. Alles ging eigenlijk gewoon, ik deed het wel, maar ik vond het gewoon niet, ik voelde me gewoon niet lekker. En toen, dat heb ik heel lang volgehouden, echt heel lang. Jaren heb ik dat volgehouden. En toen kwam er een gezin en dan kwam corona. En tijdens corona, toen dacht ik ineens, dit voelt gewoon zo gek dat ik afhankelijk ben van werk. En ik doe dat werk zo met mijn hoofd. Terwijl ik voor mijn gevoel zoveel meer in me heb dan dat rationele. En ik eigenlijk doe ik niks met de dingen die ik heel leuk vind. Dus ik ga nu gewoon vanaf nu besluiten, ik ga dingen doen die ik leuk vindt en dan ga ik daar vanuit verder kijken wat ik ga doen. Gewoon hier, ik had mezelf echt 1000 euro gegeven. Ga maar cursus zoeken, doe ze maar. En dat potje dat was nog maar net aangebroken. En toen deed ik een cursus Ayurveda in je dagelijks leven. En dat vond ik zo leuk. Echt, ik wist gewoon gelijk na dat weekend, dit wil ik studeren. Maar wel gewoon voor de lol. Het moest een leuk dingetje blijven, weet je. Want ik ben ook iemand van het moeten en het gaan. Maar dit mocht ik echt doen voor de leuk. Oké, na 3 maanden, je raadt het al. Ik vond het zo fantastisch. Mijn slaapprobleem was opgelost. Mijn cyclus was weer helemaal terug. Ik voelde me beter dan ooit. En toen dacht ik, dit moeten meer mensen weten. En toen klopte ik bij Sielke aan.
Hielp het ook met nog verwerking van rouw bijvoorbeeld? Zoals wat je vertelde.
Zeker, ja. En vooral de herkenning dat je, ik als type omga met slechte dingen, weet je wel. Ik was altijd, als er iets slechts gebeurde, ging ik nog harder. Als er iets tegen zat, dan ging ik liever uit, weet je wel, dan dat ik op de bank ging zitten en na ging denken. Dus heel erg dat wegstoppen. En daar kwam ik wel heel erg achter. En daar kan je er ook wel beter mee omgaan. Ja, mooi. Zeker. Ja.
Mooi. En dan nog, hè, de keuze voor die cursus. Van al die cursussen die er zijn. Waarom koos je hiervoor?
Weet je dat ik dat gewoon echt niet weet? Echt niet. Het is gewoon, ik deed het gewoon. Misschien omdat ik er een keer niet over nadacht. En gewoon dacht, ik doe het. Punt.
Leuk. Goed.
Ja,
hè?
Leuk hè.
En toen kwam ik bij Sielke.
Ja, Marleen die kwam toen op verlaten kraambezoek. Ik denk toen was hij al een jaartje of één of zo, denk ik.
Hey, COVID. COVID.
Ja. En toen kwam ze binnen. En nou ja, normaal gesproken gaat het dan over je kind, de bevalling, noem maar op. Maar wij waren echt binnen 10 minuten of zo ging het over Ayurveda. En toen zei Marleen tegen mij van, jij hebt er toch ook al ooit iets mee gedaan? En toen zei ik, ja dat klopt. Ik heb in 2016 een yogaopleiding gedaan in India. En toen was Ayurveda ook een onderdeel daarvan. En we aten daar ook echt anders. En toen weet ik nog wel dat ik op het einde van die maand, dat ik dacht, oké, ik voel me echt beter dan ooit. Ik zat zo goed in mijn vel, weet je wel, gewoon lichamelijk en ook mentaal. Maar dan kom je toch terug in Nederland. En voordat ik het wist, was alles alweer een beetje zo verslonst. En nam ik dat niet mee. Maar toen dacht ik wel meteen, ja, ik weet dat ik me nog heel goed voelde toen ik op een andere manier at, andere dingen at. En we heel vroeg opstond. Daar stond ik ook iedere ochtend om 4:30 op daar, weet je. En toen was het wel dat Marleen zei, ik weet zeker dat je dit... Zij is echt zo'n lopend reclamebord voor Ayurveda. Ik weet zeker dat dit moet je echt doen. Dus echt iets voor jou. Ja, toen was ik al heel snel overtuigd. En toen ben ik ook die cursus gaan volgen. En nu volg ik ook een opleiding tot Ayurvedisch therapeut. En ja, merk ik ook heel erg verschil. En denk ik ook heel erg van, oké, weet je, we hebben allebei een beetje de kennis van de media. Omdat dat onze achtergrond is. Laten we die dingen gewoon mooi combineren. Die twee liefdes van ons, de media en Ayurveda. En dan maken we een mooie podcast.
En
nu een mooi boek. En een community, weet je wel. Dus ja, we hebben dat gewoon gecombineerd.
En daar zitten we ook een beetje in het veld van, als we dan nog hebben over de vraag, wat is het precies? Hè? We weten wat het voor jullie persoonlijk dan betekende. Maar je hebt het nu over anders eten, anders slapen. Zijn er nog andere elementen die we even moeten aanstippen om echt goed duidelijk te weten wat het nou precies is, die Ayurvedisch leven, volgens de Ayurveda?
Ik denk vooral dat het eigenlijk het voorkomen is van genezing, zeg maar, dat je dus eigenlijk al zorgt dat je gezond bent en dat medicijn echt dat voeding echt een medicijn kan zijn. Weet je, dus dat je niet medicijn hoeft te slikken omdat je je niet goed voelt, maar dat je dus zorgt dat je voeding jouw beste medicijn is.
En dat je heel bewust bent van de signalen van je lichaam. Dat je gewoon echt gaat weten, oké, zo ben ik en dit heeft dit effect op mij en daarom maak ik nu deze keus.
Want wat je vertelde over die menstruatiecyclus, dat hoor je heel veel. Hè? Deze gejaagde levens op shuffle, veel stress, gek slapen, gek eten, prestatiedrang, noem het allemaal maar op. Verstoorde cycli, niemand snapt het meer.
Mm-hmm. Dokters zeggen, letterlijk, hoort er gewoon bij hoor. We hebben echt zoveel vrouwen die dat hebben, tegen mij gezegd.
Wauw.
Ja.
Maar hoe werkt dat dan? Als je dat eens als voorbeeld af kan pellen eigenlijk?
Je bent je hebt natuurlijk in je lichaam allemaal systemen. En die horen gewoon goed te werken als jij goed voor jezelf zorgt. Maar zie zo'n heftige levensstijl. Dat is gewoon heel veel stress voor je lichaam. En als je naar je menstruatiecyclus eigenlijk het laatste station waar jouw energie heen gaat. Dus de voeding die je eet, wordt verwerkt. En als je heel goed voor jezelf zorgt, dan komt dat daar aan. En dan worden ook die weefsels gevoed en is het allemaal helemaal geen probleem. Gaat het vlekloos, heb je geen pijn, geen klachten. Als jij slecht voor jezelf zorgt, is dat het eerste station wat eigenlijk overgeslagen wordt. Kijk naar vrouwen met heel veel ondergewicht. Die stoppen met menstrueren. Topsporters stoppen met menstrueren. Veel stress heeft hetzelfde effect. En dat krijg je dus weer in balans door te gaan eten en te doen wat goed voor je is. En vaak is dat voedender eten, minder doen, minder sporten.
Routine.
Ik had net nog een cliënt na 2 maanden zo eten. Ze zegt, ik heb nergens meer last van. Die lag dagen op de bank tijdens de menstruatie. Dagen lag ze op de bank.
Ja, dat vind ik dus zelf ook zo mooi eraan. Dat je dus echt zonder dat je iemand 10 verschillende medicijnen voorschrijft. Maar als je echt zegt, ga op een andere manier eten. Neem andere voeding tot je. En leef meer met je cyclus. Probeer dat in ieder geval, weet je. Dus als je daar op gaat letten. En op die manier dan weer je cyclus terugkrijgt. Of ervoor zorgt dat die gewoon niet meer pijnlijk is. Ja, het kan gewoon echt. Alleen, je moet gewoon veel beter naar jezelf luisteren.
Dus het is eigenlijk een vergelijking met een auto. Als je een auto koopt en je weet dat er euro 95 in moet, ga je er ook geen diesel in gooien, toch? En dat is Ayurveda. Als jij weet wat je bent.
Dat is gedaan trouwens hoor.
Maar ja, ik ook. Toen stond ik echt stil, maar goed. Je weet dus, dan werkt het niet. Dan loop je vast.
Ja, nu snap je het.
Jullie mijn anekdote nu over daar. Jullie zitten met een man aan tafel. Laten we over auto's beginnen. Nee, maar ik snap de vergelijking. Ja, inderdaad. Dus dan weten we wat het is, wat het behelst. Hè? En dat slapen. Mm-hmm. Voordat we echt over de voeding gaan praten. Wat moet je eten? Hoe moet je eten? Slaap. Over die slaapcyclus.
Ja, ja, slaapcyclus is eigenlijk ook... wij roepen wel eens van... Oh, ik ben echt een avondmens. Maar niemand is een avondmens. Wat er eigenlijk gebeurt... Je kan ook, net als dat je de types... De mens kan een beetje kan indelen in die types. De vata, pitta, kapha types. Zo heb je ook de tijden van de dag. Die kun je daar ook in indelen. Steeds de blokken van 4 uur. En wat er gebeurt, dat als jij bijvoorbeeld na 10 uur nog wakker bent, dan krijg je zo'n opleving. Dan heb je in één keer zoiets van, ach, ik ga even het hele huis even door, even schoonmaken. En dan denk je, oh lekker, ik krijg allemaal werk gedaan. Maar dat is het moment dat je in bed zou moeten liggen om je emoties te verteren van de dag. Zodat je de volgende dag gewoon met soort schone lei weer door kan. En als jij dat die tijd gebruikt om je huis schoon te maken, dan is je eigen huisje... Niet schoon en opgeruimd.
Nee, dan komen al die gedachten, die emoties ja. die verwerkt moeten worden... komen op een later moment
precies.
en verstoren
je
het ritme.
Je moet zorgen dat je eigenlijk voor 10 uur slaapt... zodat je in die wat zwaardere kaffa-energie die voor 10 uur heerst... dat je daarin in slaap dommelt... zodat je in die pitta-energie die dan komt de dag kan verwerken. En zo is bijvoorbeeld het slaapprobleem van Marleen gewoon opgelost.
Ja, en dat was niet zomaar een slaapprobleempje.
Nee,
hoor. Dat was... Nee, ik had echt 20 jaar echt een slaapprobleem. Psychologen gehad, slaappillen, zelfs een soort antidepressiva ervoor. En dat vond ik vreselijk, dat wou ik helemaal niet. Dus daar wilde ik echt mee stoppen. En alles hielp tijdelijk. En zodra er dan weer iets gebeurde, sliep ik weer slecht en kwam ik weer in die cirkel. En toen met Ayurveda zeggen ze voor 10 uur slapen. Toen dacht ik, ja dag, dat kan toch niet. Ik ga echt niet voor 10 uur slapen. Mijn psycholoog zegt dat ik juist laat moet slapen, omdat ik dan moe ben. Nou, ik deed het en,
ja, en vooral
het was
heel belangrijk,
echt bijna opgelost.
Voor 6 uur je bed uit. Ja. Zodat je ook aan het eind van de dag, dan ben je voor 10 uur echt wel moe. Als jij voor 6 uur je bed uit gaat. Maar dan ga je wel... soms dan merk je het als je op vakantie gaat. Dan moet je vroeg opstaan. Dan zit je in zo'n lekkere vibe. Weet je wel? Nou, dat hebben wij iedere ochtend.
Ja, fantastisch. En ja. Weet je, hier raak je ook iets wat ik het mooie vind aan Ayurveda. Van, je weet dat het al duizenden jaren oud is, dat er heel veel wijsheden in zit. En hier in de westerse wereld was de wetenschap altijd vrij argwanend. Want het zit een beetje in een spiritueel hoekje. Ja. Het komt uit India en dat weet je wel. Hmm. Dus de wetenschap was altijd argwanend. En inmiddels is al die wetenschap, er is zoveel onderzoek gedaan. Keer op keer wordt bewezen dat wat ze al duizenden jaren daar weten, dat dat nu ook wetenschappelijk onderbouwd is. Want waar je het nu bijvoorbeeld over hebt, het is gewoon het circadiaanse ritme.
Precies,
het dag-nachtritme. Ja. Ga naar bed als het donker wordt, ja. Sta op als het licht wordt. Ja. En weet dat die nacht uit cycli bestaat. Dus nu is het allemaal ook nog wetenschappelijk onderbouwd. En met voeding eigenlijk precies hetzelfde. In Nederland noemt vaak die ortomoleculaire school, die hier heel erg aan raakt ook wel. Maar dat er gewoon nagedacht wordt over wat heeft een lichaam nodig. Wat moet je misschien beter niet te veel doen. En al die dingen worden nu ineens bewezen. Dus dat is wind in de zeilen van die hele Ayurvedische school.
Ja. En ik denk dus wat Ayurveda dan nog extra toebrengt is gewoon wat heb jij nodig.
Ja.
Dus dat het ook nog gewoon per persoon verschillend is. Ik denk dat vind ik het allermooiste daaraan.
Maar laten we het daarover gaan hebben. Want jullie hebben in dat boek ontzettend veel de termen worden uitgelegd. Op al die vlakken waar we het nu al een beetje over hadden, wordt duiding, worden eigen ervaringen gedeeld en uitleg gegeven. En er staat ergens in het boek, staat ineens een heel lekker stukje van wat moet je precies eten en hoe moet je precies eten. En dan volgen er bladzijden vol tips. Smullen voor een podcast over voeding natuurlijk. laten we beginnen met, waar willen jullie mee beginnen? Hoe je moet eten of wat je moet eten?
Nou, ik denk...
Hoe je moet eten. Want in Ayurveda zeggen ze dat je beter heel mindful en relaxed een maaltijd van de McDonald's kan eten dan een supergezonde Ayurvedische maaltijd vol stress achter je laptop, met boosheid, weet je wel, met allemaal gedoe. Dan verteert hij veel slechter. Dus laten we maar beginnen met hoe je moet eten.
Doen we. Ja.
Ja, wat ik vooral, wat ik zelf een hele fijne vind, is dat je je grootste maaltijd, en dat deed dus mijn opa en oma deed dat vroeger al, eet je grootste maaltijd als lunch. En waarom? Omdat jouw spijsverteringsvuurtje, zoals ze dat in Ayurveda noemen, jouw acne, dat brandt dan het sterkst. Dus dan kun je gewoon het meeste voedsel eigenlijk aan jouw lichaam goed verwerken. En dat merk je denk ik ook wel als jij 's avonds laat nog een dikke vette lasagne gaat eten. En je ploft daarna met je knoop open op de bank. Ja, weet je, reken maar dat jouw lijf 's nachts niet jouw emoties gaat verteren. Maar nog heel erg bezig is met die dikke vette lasagne. Dus ga overdag die grootste maaltijd eten. Dan heb je nog genoeg tijd om dat te verwerken. Daarna loop je nog even een lekker rondje om dat ook extra, dat vuurtje aan te wakkeren. Ja, ik vind dat gewoon, ja, ik vind dat een van de allermakkelijkste, eigenlijk voor mezelf in ieder geval, de makkelijkste tip en ook echt meest effectief.
Maar jullie hebben allebei kinderen, dus hoe doe je dat dan? Want bij ons is het zo, de lunch over het algemeen hebben ze op school natuurlijk.
Ja.
Op die weekenddagen na, door de week hebben ze die lunch op school. Geven jullie dan ook zwaar eten mee?
Nou, ik geef ze, kijk, we hebben een beetje een compromis gesloten. Want brood is natuurlijk wel lekker. Kijk, alsnog krijgen ze er tahine op en gezonde dingen. Dat vinden zij echt heerlijk, weet je wel. Dus oké, maar het liefst zou ik ze echt wel, ik geef ze wel eens wat mee. Of wat meer al gekookt is. Ik geef sowieso altijd gekookte worteltjes of persiebonen mee. En zegt dat, maar hij had van die harde wortels. Dan zeg ik, ja schat, maar jij krijgt deze. En appeltjes gestoofd in plaats van een koude, rauwe appel. Zeker in de herfst. Hè. In de zomer kan je dat wel een beetje loslaten.
En waarom is dat, dat het gekookt moet zijn?
Dan verteert het beter. Ayurveda draait eigenlijk volledig om zo goed mogelijk je eten en emoties verteren. En het stoven van een appeltje of een peertje zorgt ervoor dat dus eigenlijk beter verteerd wordt. En dus makkelijker, ja, niks achterlaten in je lichaam. Dus op die manier. Maar je kind volledig ayurvedisch opvoeden is onmogelijk.
In de westerse cultuur.
Het is onmogelijk. En dat moet je ook echt loslaten. Want je kan doen wat je doet wat je kan. En zelf eet ik altijd warm tussen de middag. Altijd. Ik heb altijd een potje met eten mee. Altijd. Waar ik ook heen ga.
Oké, dus de warme maaltijd. De grote maaltijd eigenlijk. Voor de lunch.
Ja. Ik denk dat. En als je het. Ja, wat je zegt met gezin. Ik eet vaak dus alleen tussen de middag. Omdat ik nou helemaal thuis werk. En dan maak ik vaak dus al het avondeten. Maak ik in de middag. Daar eet ik zelf dan een grote portie van. Dus zorg dat er genoeg over is voor de rest. En dan eet ik zelf daar een kleinere portie van voor diner. Dus weet je, je hoeft het jezelf ook niet super ingewikkeld te maken. Ik eet echt niet. Soms eet ik gewoon de hele dag van die maaltijd.
En als mensen willen afvallen, is dit echt de beste tip.
Want je hebt veel meer tijd om het te verbranden natuurlijk.
Mm-hmm. En zo simpel.
Want en daarna, wat eet je de avond dan?
Soep bijvoorbeeld. Soep. Of hetzelfde wat je bij de lunch had, maar dan een wat kleinere maaltijd. Je kan ook met je gezin mee eten, maar maak het dan gewoon wat kleiner.
Ja.
Ik zoek ondertussen even die lijstjes op.
Bladzijde 79.
Ja, en nog een andere tip. Dat is ook wel een hele interessante, waar we eigenlijk allemaal best wel wat moeite mee hebben. Is laat een derde van je maag leeg.
Oh, die vond ik mooi. Die kwam ik tegen in het boekje. Wat bedoel je daar precies mee?
Ja, we zijn natuurlijk geneigd om te eten tot je vol zit. Alleen, dat is niet zo goed voor de verwerking. Want die maag zit letterlijk dan vol. En die moet alles gaan verwerken. Ja, hoe doe je dat als het vol zit? Hoe is jouw wasmachine als je die zo vol stopt dat die maar net dicht gaat? Gaat ook niet lekker wassen. Dat is eigenlijk de maag.
En hoe bepaal je dat als je kijkt naar je eten op het bord? Hoe weet je dat je maag dan straks 2/3 vol zit?
Als je je handen in een kom houdt?
Ja.
Oh, jij hebt echt heel veel mazzel. Je hebt grote handen.
Kolenschoppen.
Nou, kijk, bij mij past er niet zoveel in. Het moet in je hand passen.
Ja, of 2 vuisten.
Ja.
Dat kan ook nog. Dus dat is ook nog wel een aanwijzing. En nu Marlene het toch over die wasmachine heeft, wat ik ook dan wel interessant vind. Probeer gewoon een paar eetmomenten per dag te hebben. Dat is ook een beetje afhankelijk van je constitutie, dus van je blauwdruk. Maar laten we er nu even van uitgaan. Stel, je hebt 3 eetmomenten per dag. Ga dan niet om het uur nog iets snacken. Want die wasmachine, die is aan het draaien. Die moet gewoon, die witte was moet schoon. En als jij er dan zo halverwege nog even een rood sokje in gooit, ja, dan gaat die natuurlijk nooit schoon worden. Dus je moet echt je darmen de tijd geven, je lijf de tijd geven om alles te verteren. En dus echt daar 3 tot 4 uur tussen de maaltijden tussen te laten. Omdat je anders echt het verteringsproces verstoort.
Mooi hoor. Ja, ik
het
denk
klinkt
echt
zo logisch.
Nee, maar die is echt zo relevant nu. Want ik denk twee van de grootste verschillen met hoe we, zeg ik dan toch even, nu eten en ooit. Is toch dat we en veel meer bewerkt voedsel eten. Maar waar je het nu over hebt, dat je zoveel eetmomenten per dag. Hè, mensen eten lopend op straat.
Ja.
Nou, dat als je daarover nadenkt, wat daar
met een telefoon in de hand.
Telefoon in de hand, 10 keer per dag, snacks tussendoor. Dat is zo ontspoord. Want zelfs, ik bedoel, ik ben nu 48. Zelfs toen ik klein was, was het 3 maaltijden. En dan op zaterdag was er een bak chips.
Ja.
Weet je wel, een keer ergens tussendoor. Verder was er niks tussendoor.
Ja.
En dan kan je nog zoveel brood of koolhydraten, waar nu iedereen een beetje bang voor is geworden, eten. Want je verbrandt het wel. Want het zijn maar 3 momenten.
Precies.
Maar al die momenten tussendoor, joh. Dus daar gaat het ook tegen in. Dat is ook nog eens heel goed.
Ja, laat ook echt die 3 uur tussen de maaltijden. 3 tot 4 uur. Dat is echt heel belangrijk, dat het verteerd kan worden.
En dat eet zonder afleiding? Hebben we het dan over telefoon en dat soort dingen?
Ja, dat is wat ik net zei met die McDonald's maaltijd. Dus dat je, als je gewoon heel bewust je eten eet. Het begint al met het feit dat je eigenlijk begint al met koken. Het begint al met het bedenken wat je gaat eten. Je gaat het maken. Je ziet het, je ruikt het, je proeft het. Al je zintuigen worden geprikkeld. Dan wordt het al verteerd. Dan ga je het eten. En dan als je dat op een goede manier doet, wat overigens heel moeilijk is en waar ik mezelf heel vaak nog schuldig aan maak dat ik het niet goed doe. Wij niet, zitten we door te werken terwijl we aan het eten zijn. Dan zeggen we weer, oh, dit moeten we niet doen, maar dan moet er iets af. En dan weten we ook gewoon, het is stom. Maar proberen we echt de tijd voor te nemen.
Maar hier dit is precies de reden dat ik dacht, het is heel leuk als juist jullie komen. Omdat je maakt iets wat voor sommige mensen een beetje hermetisch, een beetje afgesloten toch is. Een soort bastion van dat moet op een bepaalde manier maken jullie heel leuk toegankelijk. Juist met dit soort voorbeelden, dat het dus ook niet zwart-wit is. Want natuurlijk, in deze wereld heb je ook wel eens je laptop ernaast staan.
Ik heb net nog in de auto mijn bakje lunch, warme lunch, dat dan weer wel. Maar dat ik dacht, ja, ik weet gewoon niet waar ik de tijd vandaan moet halen. Ik moest mijn zoontje nog wegbrengen naar Zwolle. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon nu eten, dan maar gewoon rijdend in de auto. En dan, ik weet het echt niet de beste manier, maar ik probeer het dan toch heel bewust toch even te ervaren. Wat heb ik in mijn mond? Wat proef ik? Het is lekker warm. Ik heb het vers gemaakt, dus dan beperk ik de schade een beetje.
Ja, ja, ja.
Maar ik, ja, met dat eten zonder afleiding, ik denk ook, hoe misschien ongezellig dat het klinkt, ik probeer ook gewoon vaak dat ik mijn kindje al eerder te eten geef dan dat ik zelf eet. Dus als je tegelijk met je kinderen eet bijvoorbeeld, dan ben je ook de hele tijd aan het praten. Of je zegt iets tegen je kind. Nee, even
blijf zitten.
Blijf zitten.
Ja, tuurlijk,
weet je, en als je je daarover nadenkt, heel veel mensen hebben last van opgeblazen gevoel. Opgeblazen buik. Heel veel vrouwen hebben daar last van. En als jij dus zit te eten en je praat continu, krijg je valse lucht binnen. Ja, reken maar van yes dat jij een opgeblazen buik krijgt. Omdat je niet alleen eten binnenkrijgt, maar ook heel veel valse lucht. Dus als jij van die opgeblazen buik af wil, ga dan gewoon eerst even zitten en eten zonder afleiding. Dus ook zonder te praten. Gewoon even een moment van stilte. En dan ga je nadat het eten op is, ga je dan lekker ouwe hoeren.
De zen-boeddhisten doen dat ook. Hè? Die leggen na elke hap leggen ze hun stokjes even neer. Dus die nemen een hap met de stokjes uit hun bol en dan stokjes neerleggen, kauwen. Het liefst ook zwijgend in een groep.
Ja.
Dat is best wel bijzonder, hoor.
Ja, maar het is toch wel zo dat als jij zit te eten met je kids, hoe bewust ben jij dan bezig met het eten wat je net zelf hebt gemaakt? Je bent alleen maar afgeleid omdat je je kind al wil voeden, of dat je dat er iets op de grond valt, of je moet naar de keuken, want er is iets er moet iets schoon worden gemaakt. Ja, dan ben je dus niet met je eigen eten bewust bezig. Dat is eigenlijk heel zonde.
Ja, maar daar zet ik dan toch altijd toch tegenover van dat ik er ook zoveel belang aan hecht om samen aan tafel te zitten.
Je zit en samen aan tafel.
Samen, dat ze mij ook zien eten, bedoel ik. Omdat ik wil zo graag dat ze dat voorbeeld. Want ik mis al vaak het ontbijt, omdat ik vaak in een vast zit in de ochtend. En dan, dus ik wil dat ze in ieder geval twee maaltijden mij ook zien eten. Ja. Dat zou ik gewoon weten. Dat ik ook kan zeggen, oh, wat lekker, hè, van iets waarvan ik weet dat zij het nog niet lekker vinden. Weet je wel?
Ja, oké.
Okay. Dus daar zit wel waarde. Dus ook daar is het toch wel weer zoeken, denk ik. Maar ik snap wel, nu je het zo zegt, dat is natuurlijk wel zo'n beetje de ultieme vorm van afleiding, is wat je kinderen aan tafel doen en vooral niet doen.
Mm-hmm. Zeker, maar dan kan je zelf natuurlijk ook, ik ga gewoon niet opstaan. We gaan gewoon eten. En ik zie het gewoon dat ik geef het goede voorbeeld. Natuurlijk gaan zij van tafel en luisteren ze af en toe niet. Natuurlijk, het zijn kinderen. Maar ze zien wel en ze horen, oké, ik kan beter blijven zitten. En ik geloof gewoon dat al die dingetjes opgeslagen worden.
Ja, en ook daar is de wetenschap inmiddels helemaal aan boord, hè, van deze theorie. Omdat echt onderzocht is dat zelfs als je telefoon al op tafel ligt, Ja. Dat je eten minder goed opneemt. Nou, toen ik dat las, dacht ik echt, wauw joh. Moet je je voorstellen als je hem aan hebt en ermee bezig bent.
Ja. Ja, en toch doen heel veel mensen dat. Is echt gewoon zo zonde. Ook vooral voor alle moeite die je misschien zelf of iemand anders net heeft gedaan in de keuken. En ik trouwens ook, daar begint het trouwens ook al. Weet je wel, hoe je moet eten is eigenlijk ook, hoe moet je koken?
Ja.
Want het is natuurlijk ook echt zo, als jij gewoon met volle liefde en passie die maaltijd bereidt. Ja, dan smaakt die toch lekkerder dan dat jij de boel maar een beetje in elkaar flanst terwijl je je telefoontje in je hand hebt en afgeleid bent door weet ik het wat. Dus eigenlijk begint het natuurlijk, nou, het begint al met inkopen doen. Maar goed, daarna ook natuurlijk het koken. Weet je, ja, is toch ook heel belangrijk.
En dat ook weer biologisch. Want het is echt als je met dat ritueel daarvoor al bezig bent. Dat je de enzymen al klaarmaakt eigenlijk. Je maakt je hele lijf al klaar voor. Er gaat iets komen en dat moet zo gegeten worden.
Mm-hmm.
En dat wekt al van alles op eigenlijk. Hè?
Ja, interessant
zelf.
Toch?
Ja, fantastisch.
Ja, en ook wat wij in... Eigenlijk daar hadden we het net over met dat snacken tussendoor.
Ja.
Wanneer eten wij nog als we echt trek hebben? Hoe vaak gebeurt dat? Ik merk zo vaak op consult dat mensen echt geen idee hebben eigenlijk wanneer ze moeten eten. Ze eten omdat er nou eenmaal tijd is om te ontbijten. Om te lunchen, om te snacken, omdat er taart is, omdat, weet je wel.
Maar daarover, want het gaat over het intuïtief eten, hè? Dus dat je voelt, oké, ik heb trek, dus ik ga eten.
Ja.
Is dat iets wat je kunt trainen?
Ja. Ja, zodra jij denkt dat je trek hebt, drink je een glas warm water. Wacht je even 10 minuutjes, heb je daarna echt nog trek, dan heb je echt de trek. Want heel vaak is het gewoon een, misschien heb ik trek, ik eet wat. Maar als je dus dat glas water neemt, dan kan je dat op die manier... Kan je dat gewoon heel goed
test,
checken bij jezelf.
Doet.
En je zal merken, wij hebben net een detox gedaan met een hele groep mensen. Dan ga je meer eten, 3 keer per dag kitcheri. Dat is een gerecht van rijst, mungbonen, groenten en kruiden. Super lekker. Je hebt totaal geen honger, dat hoeft niet. Maar je eet wel echt alleen als je trek hebt. En tijdens die detox krijgen we altijd van mensen te horen van... Wow, ik heb voor het eerst gemerkt wat ik als hongersignaal heb. Ik ben het al mijn hele leven kwijt. En dat is zo tof. Van zo'n, dat is Ayurveda. Die connectie met je lichaam van... Oké, nu heb ik trek. Nu ben ik moe. Nu ben ik, weet je wel, noem het maar op.
Ja, want mensen altijd zeggen... je moet goed naar je lichaam luisteren... maar bijna niemand weet meer hoe. Nee. Daar gaat dit over.
Ja,
ja en ook denk ik wat ze zeggen van... je moet eet om jezelf te voeden en niet om te vullen.
Mooi.
En dat vind ik een hele interessante. Dat je echt dan eigenlijk bij alles wat je in je mond stopt... dat je denkt, heeft mijn lijf dit echt nodig? Ga ik daar echt mijn voortplantingsorganen mee voeden? Of is het alleen maar omdat dat stukje taart er nou eenmaal staat... en ik geen nee durf te zeggen tegen die collega die jarig is? Weet je wel, gaat het echt iets voor je doen?
Of... Nee, en veel mensen zullen zeggen, ja, maar ik vind dat gewoon echt ook heel lekker.
Ja, dat snap ik wel. Maar het is natuurlijk, de vraag is, voedt het jou? Weet je, is het echt goed voor je?
Maar we hebben het niet alleen over slechte dingen. We hebben het ook over bakken met rauwkost die ik altijd at en altijd buikpijn had. Ja, maar ik eet toch gezond, dacht ik. Wat is hier nou verkeerd aan? Helemaal niet goed. Het
Want?
Moet allemaal verteerd worden in je buik. Sowieso rauwkost, dat is niet heel fijn om te eten voor je lichaam. Het is rauw en koud en moeilijk te verteren. En als je dat dan gewoon, omdat je denkt het is gezond, gewoon als snack de hele tijd eet. Wat heel veel vrouwen doen.
Dan krijg je die opgeblazen buik.
Echt niet goed, ja.
Dus dan kook je het een beetje en dan is het al beter. En heeft dat met meer dan alleen die warmte te maken?
Je gebruikt ook kruiden. Kruiden zoals komijn, koriander, venkel, gember. Niet eens heel gek, toch? Heb je in je keukenkastje staan, gok ik.
Ja.
Ja, dat zijn kruiden die helpen om het te verteren. En nog een moeilijke asafoetida, dat is hinkpoeder. Asafoetida.
Duivelsdrek wordt het ook wel genoemd.
Dat koop je bij de toko en dat is echt een hele... Als je dat gebruikt, dan heb je veel minder last van een opgeblazen buik.
Tof, hè? Dit zijn leuke tips.
Arie, zet het even in de show notes, dan weet je ook waar je het kunt kopen.
Hebben wij die eigenlijk, Doris?
Nee.
Nee,
maar we hebben geen show notes.
We zetten een link naar jullie podcast.
Precies,
verder moeten we gewoon heel compleet zijn aan tafel, jongens.
Duidelijk.
Onze luisteraars, als ze uitgeluisterd zijn, willen ze klaar zijn ook. Eet rustig en kou goed, kom ik tegen.
Ja.
Lijkt logisch, maar gebeurt zelden. Hè?
Je darmen hebben geen tanden.
Nou, mag ik wat vertellen over Sielke? Toen we net begonnen met de podcast, dus toen zag ik Sielke eten. En ik dacht, ze was altijd zoveel sneller klaar dan ik. Toen dacht ik, eet ik nou zo langzaam? Of ben jij nou zo snel? En toen hadden we natuurlijk ook over dit soort dingen. En toen is ze zich er bewust van geworden. En ze eet nu zoveel langzamer. Dus het is echt een soort van...
Ja.
In jouw systeem nu,
ja,
toch?
Maar ik heb zo lang last gehad van een opgeblazen buik. Zo lang. Ja, vind je het gek als je alles gewoon zo naar binnen schrokt?
Want dus ik dat is het met opgeblazen buik. Als je te snel eet en dat je eet dat niet gekookt is of verwarmd of kruiden heeft en zo. Dat
ja, niet bij je constitutie
ook.
Past ook. Bij de ja. Body-mind type.
Ja. Maar dat snelle eten wordt ook heel erg aangeleerd. Hè? Als je kijkt op school bijvoorbeeld, dat ze vaak een kwartiertje krijgen om die bakjes leeg te harken. Dat is echt, dan krijg je eigenlijk al het signaal mee van jongens, het is niet heel belangrijk en het moet snel gebeuren. Maar hoe, Silke, als jij dat hebt aangepast, hoe doe je dat? Als je gewend bent zo snel te eten.
Ja, ik denk dat bij mij was het ook omdat ik mijn spijsverteringsvuur, die acne bij mij, die werkt best wel snel. Ik heb gewoon een hele snelle spijsvertering. Dus ik had ook altijd het idee van, oh, ik heb echt honger. Weet je wel, ik moet gewoon echt eten. Maar ik wist ook wel dat ik super vaak dus die buikpijn had. En toen ik dus me ging verdiepen in Ayurveda, waarin dus ook echt, ja, wat ik nu heel logisch vind, wordt gezegd van eet gewoon niet te rustig en ook niet te snel. Dus ik bedoel, je moet een goede middenweg in vinden. En dus heel bewust. En dat ik ook eigenlijk toen merkte van ik eet helemaal niet bewust. Weet je wel, ik ben gewoon zoveel met andere dingen bezig tegelijkertijd. Dat toen ik dat alleen met dat ging aanpassen. En misschien ook wel een beetje met de tempo van Marleen mee. Omdat we elkaar op een gegeven moment heel vaak zagen. Dat ik had op een gegeven moment ook al door van, oh wacht, ik ben al gewoon een soort van bijna klaar. En zij is nog niet eens op de helft. Dus dat ik, maar ik heb dat dus, als ik bij mijn ouders eet, ik weet precies van wie ik het heb. Want mijn moeder heeft binnen 1 minuut haar bord leeg.
En heb je dat nu gezegd ook? Dat ze dat moet aanpassen? Ben je daar al?
Ze heeft wel het boek gelezen. Ik heb haar dat nog niet persoonlijk gezegd. Maar dat was op een gegeven moment
zo'n...
Ja, maar dat ik wel dacht, het is ook gewoon een gewoonte.
Ja.
Die ik dus blijkbaar heb aangeleerd. Omdat je ziet van, oh wacht, ze is al klaar. Oh, ik ben ook klaar zijn of zo. Niet ja. dat moest, maar gewoon dat
ja, je komt
dan.
Met je huishouden op één ritme. Daarom is dat voorbeeld geven natuurlijk ook wel van belang soms. Ik hoorde de laatste theorie dat iemand zei, je moet eigenlijk als je eet uitblazen bij het happen. Dus in plaats van altijd naar binnen te harken,
ja, dat
dus dat je de lucht naar binnen gaat en die hap tegelijk, dan dat je veel minder goed opneemt.
Daar heb je die valse lucht weer.
Ja.
Ja, ik denk dat dat inderdaad geen
gekke theorie is. Je bent er helemaal niet van bewust natuurlijk. Dat je, ik zou niet weten als ik een hap.
Nee, maar dat is het hele principe. Je bent je er niet van bewust met te snel eten, te veel eten. En dat is wat Ayurveda natuurlijk echt zo duidelijk probeert te maken. Wees bewust van de dingen die je doet.
Ja. Mag je eigenlijk drinken tijdens het eten in de Ayurveda?
Nou, een klein beetje. Maar
sippen.
Ik weet niet, je ziet wel eens mensen die gewoon hele glazen cola of spa rood wegklokken. Liefst met ijsblokjes erin. Dat is echt, zeg maar, iets wat binnen Ayurveda een no-go is. Echt.
Omdat het koud is?
Koud water, wat gebeurt er? Het dooft in één keer je spijsvertering. En wat wil je als je gaat eten? Dat je spijsvertering heel goed werkt. En koud water is gewoon in één keer bam. Alles moet gedaan worden om dat water op te warmen. Met ijsblokjes erin is een soort. Ja, dan heb je gewoon. Kan je eigenlijk wel vergeten dat die maaltijd goed verteerd gaat worden.
Zo, dus ze zeggen al zo vaak over de Amerikaanse eetcultuur dat die niet best is. Maar dat drinken erbij. Een
liter cola erbij.
Met ijs erin. Ja. Dat is funest.
Ja. Ja.
Want hoe werkt dat dan? Weten jullie dat? Hoe dat zit met kou en vertering?
Nou, je spijsverteringsvuur moet gewoon echt branden om te kunnen verteren. En op het moment dat jouw spijsvertering eigenlijk alleen maar bezig is met het verwarmen van hetgeen, die ijskoude plant die in die buik komt, dan gaat alle energie daaraan op. En blijft er eigenlijk niks meer over voor de maaltijd. Dus, en ook als je veel drinkt bij je eten, wordt het allemaal verdund. Dus moet dat ook weer verteerd worden. En dat is, daardoor gaat het ook weer moeilijker. Dus eigenlijk kan je het beste.
Ja, en dan kan je er ook niet de goede vitamines en mineralen uithalen als het in één keer zo'n plens water bij dat eten wordt gekwakt en alles. Weet je, dan wordt het ook heel ingewikkeld voor je darmen om daar de juiste voeding uit te halen.
Ja, we hadden Nienke Kottenbos over de darmen, ook in deze serie. En die vertelde precies dit. Ja, die drinkt zelfs helemaal niet meer tijdens het eten, omdat ze zegt dat het verdunnen van het voedsel zorgt voor veel slechtere opneembaarheid.
Ja, ligt natuurlijk ook een beetje aan wat je eet. Maar een beetje sippen is mij geleerd. Dat is prima. Gewoon kleine slokjes, kleine sipjes warm water.
Hmm.
Ja.
Als het maar warm is dus.
Mm-hmm. Ja. Ja,
geen koude plants.
Nee.
Hey, en emoties. Dat komt ook veel terug in het boek. Hè? Dat sowieso de emoties in algemene zin, maar ook bij het eten.
Ja.
Wat bedoelen jullie daarmee?
Ja, het is, kijk, als jij heel verdrietig bent of je bent super verliefd, dan heb je soms gewoon letterlijk een brok in je keel. Omdat je gewoon, stel je bent gewoon heel boos. En je weet gewoon niet wat je daarmee aan moet. Dan kun je echt die brok in je keel voelen.
Die steen op je maag.
Of die steen op je maag. jouw lijf geeft dat op dat moment niet voor niks aan. Want als er een brok in je keel zit, dan wordt eigenlijk je keel letterlijk bijna afgesloten. Zo van, oké, ik ben even bezig met deze emoties verteren. Dus ga nu even geen eten hierin stoppen. Want ik ben druk bezig. Dus jouw lijf geeft eigenlijk letterlijk aan, door die steen op je maag of die brok in je keel, gewoon even geen voedsel nu. Want ik ben bezig met iets anders te verteren.
Ja, het is mooi dat je dat zo zegt. Want normaal gesproken zou je dan zeggen verwerken bij emoties. Maar omdat jullie zo duidelijk die term verteren ook voor dat soort processen voeren, dan denk je ineens, oh ja, wacht even. Dat lichaam is één ding. En dat heeft processen. En die processen kunnen natuurlijk wel meerdere dingen tegelijk, maar zich op één grote taak eigenlijk richten. Er moet niet van alles tussendoor. Dat is denk ik typisch Ayurveda. Hè?
Ja, je moet gewoon echt, jouw lijf moet iets kunnen verteren. En als dat niet gebeurt, dus als jij wel gaat eten terwijl je echt heel erg kloten voelt, ja, dan krijg je dus afvalstoffen. Dat wordt ook wel AMA genoemd. Want dan worden die voedselresten niet goed verwerkt. Die kunnen dus niet helemaal door al die weefsels heen. En dat blijft dan eigenlijk als soort van afval in je lijf over.
Dus dat emotie eten waar je veel mensen over hoort, van ik ben heel verdrietig, dus ik ga heel veel eten.
Ja, reken maar van yes, dat je daarna nog vervelender gaat voelen, dat je andere klachten krijgt.
Dit is echt dat systeem houdt zich ook in stand. Die emoties, die wil je niet voelen, dus ga je eten. Het legt letterlijk een laagje eroverheen. En dat zorgt dus ervoor dat je spijsvertering ook steeds slechter gaat werken. Waardoor je nog rotter voelt, waardoor je nog meer gaat eten, waardoor, weet je wel, je ziet het voor je toch, die hele cyclus. Ja, ja. Dat is vaak wat mensen met veel overgewicht hebben.
Dus als je grote emoties, of ze nou positief zijn of negatief, dat is niet het moment om je maaltijd te nemen.
Zeker niet. Nee.
Wat doe je dan? Stel, je bent verdrietig, dat duurt soms dagen.
Ja, tuurlijk. Je gaat niet dagen niet eten. Alhoewel dat ook bij mensen gebeurt, hè? Mensen die heel erg verdrietig zijn. Ik weet, toen mijn vader overleed, heb ik dagen niet gegeten. Ik had geen trek. En iedereen zei, je moet eten. En ik dacht gewoon echt, ik heb gewoon geen trek. Nou, nu begrijp ik waarom. Je lichaam is met iets anders bezig. En op een gegeven moment voel je echt wel weer een prikkel tot eten, weet je. En dan kan je gaan eten. Dan geef je lichaam aan, je kan weer. Maar ga ermee zitten. Wanneer zit je nou met je emoties? Ik heb dat echt moeten leren, hoor.
Ja,
zitten met je
mooi.
Emoties.
Heel mooi om het zo te zeggen. En ook inderdaad om te durven voelen. Kijk, het randje is natuurlijk gevaarlijk, weet je, met eetstoornissen en zo. Dat is ook een hoek, een soort vrijbrief voor een hoek van, ja, maar ik voel het niet en ik heb geen zin. Dus ik denk dat je daar altijd heel erg waakzaam voor moet zijn. Maar als je dat op een goede manier kan, durven zeggen van, nee, dit is niet mijn moment. Het komt wel weer en ik voel het nu, dus nu daar gaan we. Ja, dat is heel mooi. Maar het lijkt me niet eenvoudig om jezelf daarin te scholen.
Nee, maar het is helemaal niet.
Nee, het is niet eenvoudig. Maar het is wel, als je er een beetje, nou ja, iets meer in verdiept of meer mee bezig bent. En je voelt gewoon letterlijk die signalen van je lijf. Dus ik was laatst ook heel verdrietig. En dan voelde ik echt gewoon letterlijk zo'n knoop in mijn maag. Ja, knoop in je maag. Dus er is geen plek. En dan weet ik ook van, ja, ik heb nu ook dan helemaal geen trek. Maar al zou ik denken, ik wil toch chocola of zo. Nu weet ik gewoon heel erg van, nee, ik moet gewoon nu niet eten. Ik ga even wandelen. Ik moet even mijn hoofd klaar of zo. Maar ja, dus al die uitdrukkingen, die zijn er ook dan weer. Dat vind ik dus heel grappig, dat die eigenlijk ook niet voor niets zijn. Als je daar gewoon even naar kijkt en naar luistert, denk je, oh ja, oh wacht, ik moet gewoon niet doen.
En het feit dat je bewust wordt van, ik ga wel eten terwijl ik boos ben. Ik krijg geheid buikpijn. Opgeblazen buik, buikpijn, maagpijn. Ik voel het gelijk. En dat heb ik natuurlijk heel vaak gedaan toen ik met Ayurveda begon. Gewoon wel gaan eten. Tuurlijk, weet je. Ik moest het ook leren. Maar dan kom je er dus achter. Oh, dus dit effect heeft het op mij. En dan denk je, ja, ik ga wachten wel de volgende keer eventjes.
En als je zo intuïtief daarmee bezig bent, hè, op gevoel bedoel ik dan met intuïtief. Ja. Is het dan zo dat je nog wel een beetje tijden aanhoudt voor je grote maaltijden? Of
zeker.
Voor de maaltijden?
Ja, je wil je grootste maaltijd eigenlijk tussen 12 en 2 eten. Want dan is die spijsvertering het sterkst.
Dus
net
nog
als
wel
de zon.
De lunchtijd.
Ja. Je hoeft niet in één keer om 7 uur 's ochtends om te lunchen.
Ik voel het nu. Go!
Go, go! En je wilt je avondmaaltijd eigenlijk voor 6 uur eten. 6 uur, 6:30. Want daarna is je spijsvertering gewoon een stuk minder snel. Dus eigenlijk gewoon de Hollandse tijd is helemaal niet zo gek, toch?
Fijn. Ook wel eens leuk om te horen over de Nederlandse keuken. Hè? Dat we toch wel iets goed doen. Qua ritme. Hebben we het dan een beetje qua hoe je moet eten?
Ja, ik denk het wel, hoor.
Ja, binnen 24 uur stond er nog, omdat ik het zo spannend vond eigenlijk ook wel. Dat het echt benadrukt werd, gooi je vriezer maar weg. Ja. Geen bevroren voedsel.
Zo leren we dat. Maar dat kun je ook wel een klein beetje in westers perspectief zien. Want kijk, we gaan jou, als jij je vriezer houdt en je stopt daar gezonde maaltijden in, is dat natuurlijk nog altijd gezonder dan wanneer jij naar de snackbar gaat. Omdat je geen alternatief hebt. Ja. Dus wat dat betreft zijn wij wel van het aanraden van hou die vriezer. Maar weet, het is wel minder goed dan een verse maaltijd.
Ja, dat was het.
Ja, je hebt het gewoon. Stel, je hebt een hele fijne courgette. Hè, vers van het land. Liefst uit Nederland natuurlijk. Hè, niet nog een hele vlucht gehad van weet ik het waar vandaan. En die heeft gewoon de meeste voedingswaarde. De meeste prana. Dat noemen ze ook wel levensenergie.
Leven.
Dus dat heeft
pranayama die heb je ook in yoga.
Ja, de ademhaling. Ja, precies. En als je dus die courgette gewoon dan meteen opeet, dan krijg je daar dus de meeste energie van binnen. Maar als jij bedenkt van oké, ik wacht nog eventjes tot morgen of tot overmorgen en ik bewaar hem nog even in de koelkast. Ja, weet je, dan gaat dus wel de meeste energie verloren. Dus je kan natuurlijk dan misschien nog wel opeten een dag of twee later. Maar er zit natuurlijk veel minder voedingswaarde in dan dat je hem vers had. En dus dan is het een beetje van, je kunt hem dan bewaren in de vriezer. Dan blijft het natuurlijk nog wel iets behouden. Maar probeer eigenlijk binnen 24 uur gewoon je maaltijd op te eten.
Is het binnen die theorie eigenlijk helemaal af te raden om bewerkt voedsel te eten? Als je echt Ayurvedisch wil leven?
100%.
Ja,
er zit niks meer in.
Nee.
Het is alleen maar ballast voor je lichaam. En natuurlijk doen wij dat ook wel eens, hè? Want we leven nou eenmaal in deze maatschappij. Maar je weet gewoon wat het met je lichaam doet. En hoe meer je dat weet en echt weet, want je hebt weten en weten, dan ga je dat vanzelf doen.
Ja, interessant, joh. Dus daar, ook daar weer. Ja, ik vind het zo leuk om steeds te merken dat de moderne wetenschappen en alle onderzoeken dit allemaal nu benadrukken. Al die dingen die al duizenden jaren gevoeld en gezaand zijn. Ja.
En weet je wat er leuk is van hoe Ayurveda daarop reageert? Die zijn dan niet van ha, 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 maar die zeggen, fijn hè, dat zij dat nu ook zien.
Ja.
Dat vind ik zo mooi aan alle Ayurveda teachers die ik heb, die dat zo zeggen.
Ik heb hier toevallig dus die. Ja, en dat zijn zeg maar de sutra's, de oude teksten die mijn lerares dan heeft vertaald. Dus echt van het Sanskriet naar het Engels. En dan, dus dan staat hier dus ook gewoon in, hè, verkeerde voedselcombinaties. Die zij toen al wisten, van je kunt beter niet melk samen met vis nemen of dit met dat. Weet je, omdat dat gewoon niet goed is voor je lijf. Dat staat gewoon letterlijk gewoon per tip, zeg maar advies, staat het gewoon zo uitgeschreven. En het klopt gewoon. Het werkt gewoon. Dus dat is, ja.
Leuk, ja, jullie zitten ook te glunderen. Ja. Dat je het ontdekt hebt. Heerlijk. Hey, dat was hoe je het beste kunt eten in zeer grote lijnen. In het boek staat het nog veel uitgebreider allemaal omschreven. Maar nu wat je het beste kunt eten. En het begint dan meteen met de seizoenen.
Ja. Ja, je kan zien in Ayurveda dat elk seizoen heeft een, of elke dosha, dat vata, pitta, kapha, die heeft, is gekoppeld aan een bepaald seizoen. Nou, we zitten nu in de herfst en dat is gekoppeld aan vata. En dan heb je de einde van de herfst, winter. Nee, sorry, ik moet het goed zeggen. De winter en het begin van de lente is kapha. En de lente. Gaat het lekker? En de lente, ja.
Ja.
Dus dan kan ik opnieuw beginnen. De herfst, dit is echt maar vata. Herfst en winter. En dan krijg je einde van de winter en de lente is kapha. Zomer, pitta. Nou, wat je gaat doen in die seizoenen, dan ga je dus eigenlijk het dieet, al vind ik dat geen fijn woord, maar de voeding die we aanraden voor vata, ga je ook in de herfst meer eten. Omdat anders vata plus vata is nog meer vata. En in Ayurveda zeggen we balanceer met tegengestelde. Dus je hebt vata is heel erg ruw, droog, onregelmatig. Dus wat wil je er tegenover zetten? Je wilt echt het voedende, het grondende. Want vata is ook heel erg een beetje in de lucht, in de ruimte, weet je wel. Dat mensen die heel erg in hun hoofd leven. Een beetje zweverig. Dus die wil je in de herfst wil je allemaal omgekeerd gaan behandelen. Dus
en als je daar
gerechten dingen
aan koppelt?
Stoofpotjes met lekker curry, pompoen, gekookt in ghee. Dat is geklaarde boter die heel goed is voor je. Dat houdt je gegrond. Warme oliemassage, maar dat is dan niet eten.
Maar er staan meer van die dingen die raken eten. Dus jullie hebben het veel in het boek ook over de warme sesamolie. Ja. Niet te gebranden.
Niet te gebranden, want die stinkt een uur in de wind.
Ja, heb ik wel eens gedaan. Ja.
Dus jezelf masseren, je huid masseren met warme sesamolie. En die ghee, waar je het net over had, die geklaarde boter. Ja. En waar je ook heerlijk in kan koken. Wij doen het thuis ook veel. Die smeer je ook op je slapen voor de nachtrust. Hè?
Ja, om tot rust te komen.
Maar dat
ja.
zijn dus allemaal eigenlijk voedingsmiddelen die je daarvoor gebruikt.
Ja, en wat ik, nou ja, wat ik dus denk ik daarin het meest interessant vind. Kijk, als je dus kijkt naar die seizoenen. Als je gewoon nu kijkt naar wat Nederland. Als je dus, dan ga je ook echt kijken naar jouw eigen land. Naar jouw eigen omgeving. Waar woon je? En wat er nu zeg maar uit de grond komt of op boven de grond groeit. Dat groeit daar nu niet voor niets. Dat is dus voeding die we nu nodig hebben. Dus als je nu kijkt naar wat ligt er nu in de winkel, wat echt van hier komt, wat echt van het seizoen is, dan zijn dat bijvoorbeeld de dingen die boven, net boven de grond groeien. He, dus pompoenen, of je hebt dus of de aardappelen en zo. Dus dat zijn de producten die je dus op dit moment nodig hebt.
Dus een boerenkoolstampot of Van Dijkenstampot is ook goed.
Salade, kropsla, is er niet iets wat in de winter wordt geoogst. Want jouw lijf heeft dat niet op dat moment nodig. Dus fruit, kijk gewoon naar welk fruit is er nu op dit moment wordt er geoogst. In de winter eigenlijk nauwelijks wat. Dus dan is het in de winter, heb je dat ook niet nodig. Want de natuur geeft jou wat jouw lijf op dat moment nodig heeft. En we gaan nu gronden. We moeten nu.
En zie je daar nooit een conflict? Dus dat het van oudsher, die Ayurveda, vanuit die verre cultuur met een heel ander klimaat komt. Dat wij in Nederland, ik zou denken in de winter heb je juist vitamine nodig van fruit. Of haal je die dan uit iets anders?
Nee, je eet dan dus juist de voedingsmiddelen die op dat moment gegeven worden. En die zijn er dus niet voor niets. Kijk, als je het dan ook hebt over, je kan wel een banaan laten invliegen. Maar ja, hoeveel energie zit daar dan nog in? Weet je, dus dat is... Ja, ik heb geprobeerd dat gewoon wel echt om te denken. Dus als je echt met de seizoenen eet, dan krijg je in principe binnen wat op dat moment jouw lijf nodig heeft.
En wat het kan verteren. Daar draait het dus weer om. Als jij allemaal dingen gaat eten die eigenlijk voor de zomer bedoeld zijn, of verkoelende dingen, heb je nu niet nodig. Want het wordt koud buiten. Je wilt verwarmende dingen doen.
Maar vitamine dan bijvoorbeeld in de winter? Dus... Hoe doen jullie dat? Neem je dan supplementen? Of zijn er nog andere groenten en fruit waar het wel in zit die je wel kan eten?
Ja, appels, peren.
Oh ja, tuurlijk.
Gedroogd fruit. Dat is ook echt iets vanuit Ayurveda. Er zijn echt genoeg dingen die je wel kan eten en drinken hoor. Ja, het is niet zo dat je in de winter op een hongerwinter gaat. Maar het zijn de dingen die, ja, de wat voedendere voedingsmiddelen die jou helpen om dat seizoen zo goed mogelijk door te komen.
En hoe je dat weet is dus allereerst nadenken over wat groeit er nu. En dat kan je ook als je googelt.
Nou, ja, gewoon even googelen inderdaad. Ja. En natuurlijk ook kijken. Dat hoorde ik laatst in een podcast. Dat vond ik super interessant. Als je nou kijkt wat er in de supermarkt in de aanbieding is. Dan weet je dat volop verkrijgbaar is. Dus dat in het seizoen is. En ik check ook altijd wel even waar komt het vandaan. Maar als ik zie oké, het is in de bonus en het komt uit Nederland. Dan weet je dat van het seizoen is. Dus dat je dat...
Want er is veel van.
Ja, precies.
En
dat
is nog voordelig ook.
Ja.
Hebben jullie trouwens sowieso vaak getipt hè? Om geld te besparen? Kun je dit doen? Kun je dat doen? Zelf recepten maken? Dat is leuk.
Ja.
Hey, de seizoenen hebben we gehad. First things first. Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat is eigenlijk bij het wakker worden. Dat is gewoon zo belangrijk. Dat als jij wakker wordt, eigenlijk ga je eerst je tong schrapen. Dus dat is gewoon dat je 7 keer eventjes met een... je kan het ook met een lepel doen. Hè? Je kan tongschrapers kopen, maar ik heb het jaren met gewoon een lepel gedaan. Schraap je een laagje eraf wat zich in de nacht heeft verzameld. Het heet AMA, dus afvalstoffen noemen we dat ook wel. En daarna drink je een glas heet water. Liefst gekookt water, een beetje afgekoeld. En dan wordt je spijsvertering lekker doorgespoeld. Maak je lichaam klaar voor de eerste maaltijd.
Ja, en dan is het ook wel belangrijk dat je al naar het toilet bent geweest. Dus dat je wel hebt ontlast. Dus dat je letterlijk en figuurlijk met een schone lei, zeg maar, begint. Dus dat er genoeg ruimte is voor je ontbijt.
En dan moet er wel een rijpe banaan zijn.
Ja.
Een bruine rijpe banaan. Als we het toch nu over poep gaan hebben, moeten we het wel even volledig doen.
Ja.
Oké, wacht. Ja. Dus dit gaat over, we hebben die Bristol chart hier ook uitgebreid behandeld. Hè, met de poepdokter. Ontlasting. Ja.
Ja.
Jullie noemen nu een bruine banaan, een sigaar wordt daar ook wel gezegd. Ja. Maar in ieder geval is dat je ontlasting dan als geheel met een goede donkere kleur.
Ja, en niet te droog.
Niet te droog, maar zeker niet gebrokkeld of vloeibaar.
Nee.
Ja, even nu het intermezzo waar mensen met de nekharen overeind zitten mee te luisteren. Maar in deze podcast zijn we zo wel wat gewend. Maar dus, je staat op. Het liefst ga je eerst naar de wc.
Mm-hmm. Ja.
Je schraapt die tong.
Ja.
En waarom doe je dat? Om die afvallaag. Alleen maar daarvan.
Te halen. Ja.
Dus dan drink je dat water, gekookt en afgekoeld. Maar in ieder geval niet koud. En dus ook weer die theorie van warme dingen worden beter opgenomen.
Ja, zelfs water.
En dooft het verteringsvuur
niet. Ja, je spoelt je lichaam lekker door.
Ja. Ja.
En dan?
Ja, en dan je hebt ook nog dat je tanden ook wel poetst. Die wordt ook nog wel zelfs... Er wordt, als je het heel uitgebreid wil doen, dan heb je ook nog je neus die je reinigt. Die ogen die je reinigt.
Is ook dus, een trend geworden, hè? Ja. Die neusspoelers zie je heel veel gebeuren.
Neusspoelers, maar dit is wat ze ook doen is met olie in je neus.
Oh.
Dus dat is dan dat je eigenlijk je olie even goed opsnuift in je neus. En om je sinussen zeg maar te voeden en vrij te maken. En daarna neem je een slok warm water. Dat hou je even binnen, zodat de olie zich aan het water eigenlijk vasthoudt. En dat spuug je dan uit, zodat je op die manier... Dan ga je ook met zo'n bouwvakkersrochel, doe je zeggen. Dat?
Very charming.
Ja, dat doe je dan. En dan heb je dus ook die reinig... Ik bedoel, daar kunnen we een hele podcast over
dat gaan jullie vast
vullen.
Doen.
Ja, zeker. Bij jou. En dan gaan we dus alleen maar over die ochtendroutine hebben. Dat is zo'n uitgebreide routine.
Leuk, gaan we doen.
Dat is echt fantastisch.
Maar voor deze ben ik zo benieuwd. Ja. Als je dat gedeelte van je ochtendroutine gehad hebt. Hè, het schrapen van die tong, het drinken van dat water. Ik ben naar de wc geweest. Hoe is het ontbijt in de Ayurveda?
Er zijn mensen die niet hoeven te ontbijten. Dat zijn over het algemeen mensen die geen trek hebben 's ochtends. Die kunnen het overslaan. Dat zijn vaak kapha mensen die ook wat groter gebouwd zijn. Niet per se dik, maar gewoon wat meer stabiele mensen. Die zijn dat type herken je dan gelijk. Die hebben gewoon geen trek, dus die hoeven niet te ontbijten. Want het systeem zegt, ik heb nog geen trek, ik hoef niet te eten. En dan de rest eet gewoon een redelijk licht ontbijt. Niet super zwaar, dus niet eieren met spek en alles erop en eraan. Havermout bijvoorbeeld, iets warms, iets gekookt, iets wat
rijstpap. Lekker.
En daar zie ik een klein conflict met wat je veel tegenkomt nu ook. Dat je juist bij dat eerste, dat daar die proteïnen vooral belangrijk zijn. En dat het wat zwaar, wat vet moet hebben. En daar zit het dus een beetje tegenover.
Nou, je kan bijvoorbeeld, wat ik wel vaker doe, ik maak dan vaak wat rijstpap met wat rijst en wat plantaardig melk en wat kaneel, wat kruiden, weet je, kardemom en zo. En ik doe dan eigenlijk altijd een flinke eetlepel ghee, dus geklaarde boter.
Oh ja, een beetje vettig.
Die doe ik dan daarbovenop, omdat ik zelf weet, ik heb best een beetje wat droogte zeg maar in mijn systeem. Dus een vata-onbalans, hoe we dat ook al noemen. Ruwheid, lichtheid. Ik heb echt krakende botten heel erg bijvoorbeeld. En ik probeer dus ook echt ervoor te zorgen dat dus die vetten van die ghee... zelfs bij mijn glas gekookt water in de ochtend doe ik als eerste een theelepeltje ghee erin. Om mezelf als eerste, dat die weefsels als eerste dat vet krijgen.
Mooi, want het is een mooi voorbeeld ook dat het dus inderdaad zo op maat is. En per persoon een beetje verschilt aan wat je echt nodig hebt.
Precies, ik weet dat mijn vader bijvoorbeeld, die zou dat als niet moeten doen. Dat is voor hem niet. Die heeft denk ik een wat tragere spijsvertering. En die zou bijvoorbeeld zijn ontbijt gewoon kunnen overslaan.
Toen je plantaardige melk zei, dacht ik ineens, is Ayurveda volledig plant-based?
Nee, totaal niet.
Nee, helemaal niet. Maar het is meer dat ik dat gebruik ik zelf. Omdat ik ook weet dat als ik te veel gewoon volle melk, wat ze dan ook wel aanraden. Gewoon wel het liefst gewoon rechtstreeks van de koe. Dat is voor mij gewoon wel te zwaar. En dat word ik vaak eigenlijk gewoon bijna als een los product gezien. Omdat dat best wel zwaar is om te verteren. Maar het is zeker niet een vegan keuken, zeg maar. Heel
dus
voedend melk.
Bij de Ayurveda is dan ook die voedende melk dus het liefst ongepasteuriseerd.
Ja. Wel altijd gekookt met kruiden.
Oh ja.
Ja. Want het is heel zwaar verteerbaar.
Ja.
Dus maak het warm, voeg er kruiden aan toe en dan wordt het goed verteerd. En neem het los van je maaltijd.
En zijn dat weer diezelfde kruiden die jullie vaak noemen? De komijn, de koriander.
Ja, al zou koriander niet per se bij melk zien, maar wel wat kaneel, wat kurkuma zou je erbij kunnen, wat gember.
Kardemom.
Maar lekker.
Leuk, want ik haalde hier die ongepasteuriseerde melk bij onze buren. En die is een kaasboerderij, maar daar kan je gewoon vanuit, echt rechtstreeks vanuit het vat, zeg maar, waar de koeienmelk die ochtend nog eens ingegaan.
Dan ga daar dan niet je muesli in gooien. Nee. Drink het dan wel eigenlijk liefst.
Met die kruiden ga ik doen, joh.
Ja, lekker.
Drink het nu gewoon koud, maar na deze aflevering niet meer natuurlijk.
Nee, je mag niks meer koud drinken, hoor. Denk eraan. Nee, dat mag niet.
Goed,
nou, het is trouwens ook nog over die melk gesproken. Als je bijvoorbeeld hele last hebt van constipatie, dus je kan heel slecht naar het toilet, dan is ook bijvoorbeeld in de avond een glas warme melk met een eetlepeltje ghee of een theelepeltje ghee erin. Dat kan ook echt ervoor zorgen dat de boel weer een beetje op gang komt en dat het weer wat beter naar buiten kan. Maar dan wordt ook echt gewoon los gedronken, zonder dat je dan nog iets...
Heb je geen laxatiemiddelen voor nodig, nee. Geen rare medicijnen. Kan echt je darmen zo erg helpen.
Alleen fruit stond er ook tussen bij wat je kan eten.
Ja, ja, fruit wil je eigenlijk gewoon los van elke maaltijd eten. Tenzij het voor mee verwarmt in bijvoorbeeld je havermout of in een cake of zo, dan kan het wel, want dan is het al mee verteerd met de rest. Dan is het makkelijker te verteren. Maar fruit heeft een hele korte verwerkingstijd in je lichaam. Dus stel jij gaat nu een lekker biefstukje eten. Nou, lekker, maar stel je eet een biefstukje. En vervolgens ga jij nog, denk jij, wat heel veel mensen doen na de lunch, even een appeltje, even een sinaasappeltje. Dan wordt dat helemaal niet goed verwerkt. Want dat fruit wil eigenlijk na een uur al uit je maaltijd. En een vlees doet er soms wel 4 uur over. En dan gaat het gisten. En dan gaat het rotten. En dan krijg je afvalstoffen. En uit afvalstoffen komen eigenlijk alle ziektes ongeveer, zegt Ayurveda.
Nou, ik vind dat dus ook zelf, als je dat dus weet en je gaat erop letten. Ik had dat toevallig gisteren, heb ik gewoon te kort op een andere maaltijd toch fruit genomen. Ik lag meteen op de bank met een opgeblazen buik. Omdat dus gewoon, het fruit moest gewoon letterlijk wachten bij de poort totdat het erdoor kon. En dan gaat het gewoon, lopen pitchen. En dan, krijg je dus gewoon, je moet het dus echt los, of je moet helemaal niks, maar je kunt het best echt los eten van de rest. Dus ik heb gewoon nu, bijvoorbeeld met mijn kindje, heb ik dan om 4 uur, of 3 uur, 4 uur ongeveer, ja, meestal iets eerder, dan heb ik een fruitmoment. Omdat dat dus dan na de lunch is, een paar uur ertussen. En dus toch vaak even wat trek of zo, weet je wel. En dan pak ik gewoon echt los dat fruitmoment.
En als je het wel direct na een maaltijd zou willen eten, kan je het dus beter verwarmen.
Nou, niet doen. Gewoon niet na een maaltijd eten. Nee.
Maar wel, inderdaad, als je het doet, doe het dan verwarmd. Ja, wauw, vind ik wel een goeie.
Die 6 smaken nog even.
Ja.
Want er zijn 6 smaken binnen die Ayurveda die steeds genoemd worden. Hè? Welke 6 zijn dat?
Ja, zout, zoet, zuur, zout, bitter, scherp en wrang.
Ah, en waarom zijn die 6 belangrijk? Of bestaat daar gewoon alles uit?
Elke smaak heeft een andere functie in het spijsverteringskanaal. Dat is heel interessant, daar kan je ook een hele uitzending aan
leiden.
In
de laatste minuten van deze uitzending snij ik het onderwerp aan waar jullie het langst over kunnen praten.
Nee, maar als je gewoon weet, elke smaak heeft zijn eigen functie in het spijsverteringskanaal. Dan is het heel duidelijk dat je elke smaak eigenlijk moet eten.
Maar is het dan zo dat als ik een maaltijd heb, dat al die smaken in die ene maaltijd moeten zitten? Bij voorkeur?
Maar dat heb je al snel.
Ja, want noem eens wat voorbeelden. Dus zoet.
Zoet, rijst, broccoli.
Zoete aardappel.
Dus niet alleen maar, je denkt niet gelijk aan gebak of zo. Het is gewoon ook de melk is bijvoorbeeld ook zoet.
Pompoen.
En de maaltijd moet vooral daar, weet je, het is heel fijn als de basis van de maaltijd daaruit bestaat.
En scherp, daar voeg je gewoon toe. Dat zijn de kruiden misschien.
Gember, peper.
Eigenlijk, volgens mij is het zelfs knoflook, 80-90% van je maaltijd bestaat eigenlijk uit zoet. Dus als in, hè, dus de rijst en de aardappelen, de pompoen, noem maar op. En daarbij bijvoorbeeld heb je een chutney die wat pittig is of die een beetje een zuurtje heeft. Je hebt misschien een beetje wrang van een klein beetje bladgroente. Het zout, dat zit natuurlijk ook in veel voeding. En je voegt dat natuurlijk ook wel vaker toe. Maar,
en bitter?
Bitter. Ook.
Ja, dat is ook met bepaalde groenten. Die je dus dan ook toevoegt. Maar daar heb je ook maar een heel klein beetje van nodig.
Het gaat echt om een heel klein beetje. Dus een bepaald kruid kan je daar ook al aan toevoegen. Wat ook al wat bitters heeft.
Want nu zeg je het, hè? Je hebt maar een beetje nodig. Van, ja. Er staan ook steeds lijstjes in. Van als we nou tot slot iets konden geven van de zorg. In ieder geval dat je deze dingen in huis hebt. Als je echt een beetje die Ayurvedische hoek in wil. Welke
ghee.
Zijn dat? Ghee?
Ja, ghee is inderdaad wel een hele fijne. Dus om zo bijvoorbeeld door je melk een klein beetje te doen. Als je last hebt van constipatie of slapeloze nachten. Is ook heel fijn om toch dat bekertje melk voor het slapen gaan.
Sesamolie.
Ongebrande sesamolie.
Ja, kan je mee insmeren, maar kan je ook mee koken. Kan je eigenlijk alles mee doen.
Witte basmati rijst.
Kruiden, komijn, koriander, venkel. Asafoetida. Ik herhaal hem nog een keer.
Ja, daar is
de hinkvoeder. Koop je bij de toko.
Groente van het seizoen. Liefst van de lokale teler. Lukt me ook niet altijd, maar gewoon liefst van het seizoen. Biologisch. En dan heb je natuurlijk Himalaya zout.
strooien we graag mee.
Met een korreltje. De pitjes, pompoenpitjes, zonnebloempitjes, sesamzaadjes om de boel ook een beetje op te leuken. Je moet natuurlijk ook voor zorgen dat de maaltijd die je maakt gewoon een feestje is om naar te kijken. Want dus ook als je het hebt over die zintuigen die je allemaal moet prikkelen. Ja, dan wil het oog natuurlijk ook wat. Als je denkt, oh, dat ziet er lekker uit met een beetje toppings en wat koriander of munt of wat dan ook eroverheen. Ja, dan heb je natuurlijk veel meer zin om dat op te eten.
Ja, want we hebben zelfs in ons boek, hè, er staan heel veel gerechten in. We hebben gewoon lasagne erin staan, hè, en pasta. Dus kijk, je kan ook gewoon...
29 recepten, geloof ik. Hè?
Recepten kan je ook gewoon, die je eigenlijk helemaal niet Ayurvedisch verwacht, kan je Ayurvedisch maken.
Leuk, man.
Ja.
Leuk, hè? Zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je hier naar luistert, dat er een zaadje geplant is. Hè, dat mensen benieuwd zijn en misschien wel wat willen proberen. Dan is jullie platform aan te raden.
Ja,
het is
zeker.
Echt een platform inmiddels. Want die podcast is er. Daar wordt heel veel informatie gegeven. Soms ook met gasten die gespecialiseerd zijn. Of die al jaren hierin werkzaam zijn. Hier naar leven. Dat is de podcast. Dan is het platform waar af en toe ook evenementen bij zitten. Hè? Dat je bijvoorbeeld samen zo'n detox ingaat. Dat je mensen op sleeptouw neemt.
Ja, want omdat het toch best ingewikkeld is om in één keer Ayurvedisch te gaan leven. Tuurlijk, de podcast is fantastisch om je erbij te helpen. Maar wat wij ook merken is dat mensen ook graag met elkaar het doen. Dus daarom hebben we echt zo'n community waar mensen inkomen. Wij helpen ze, wij geven wekelijks een Q&A. En mensen hebben altijd zulke leuke vragen waar anderen ook weer van leren, weet je wel. Dus het is echt, je moet gewoon ook een beetje aan de hand genomen worden met Ayurveda.
Ja. En het boek heet Alles over Ayurveda van Marleen Dijkhoff en Sielke Seijmen.
Ja.
Dank jullie wel, joh.
Dank je wel.